Doet hij het?
Goedenavond, we klokken 19:30. Goedenavond, leden van de Raad, leden van het college, leden van onze directie en staf en uiteraard mensen op de publieke tribune. Overigens ook de pers, die vergeet ik telkens. Goedenavond, heren. Ik open uw raadsvergadering en ga u mededelen dat mevrouw Sligman, fractie PvdA, afwezig is. Voor de rest hebben wij geen afwezigen en dat klopt ook als ik de kring rondkijk. Ik ga met u naar de vaststelling van de agenda, waarbij ik u zou willen vragen om een agendapunt 10 toe te voegen, namelijk de benoeming en de beëdiging van de heer Heuvel tot raadsadviseur en plaatsvervangend griffier. Ik neem aan dat dat voor u een hamerstuk kan zijn. Als we dat 10 doen, dan hebben we dat ook mooi afgerond. En kan Jeroen ook rustig naar huis. Dat scheelt ook. Is fijn als het geregeld is. En ook welkom aan mevrouw Heuvel. Gezellig dat u daar bent. Goed. Hebben wij nog opmerkingen over de agenda zoals die voorligt? Nee, hebben we niet. Stel ik hem voor u vast. En dan gaan wij naar het spreekrecht van onze inwoners. Vanavond heeft zich niemand aangemeld. Besluitenlijsten en ingekomen stukken. Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 11 februari jongstleden. Wij hebben geen opmerkingen van u ontvangen. Kunnen we vaststellen? Dat kan. Vaststellen van de adviezen bij de ingekomen stukken. Vooraf niks ontvangen, maar dat zegt niks. De heer Elbert, VVD.
Naar aanleiding van het verslag van de brandweer hebben wij een verzoek neergelegd bij de Griffie om te kijken of er een mogelijkheid is om een oefening bij te wonen of een andere bijeenkomst van de brandweer. Om ook eens te laten merken dat wij als raad betrokken zijn bij het vreselijk goede werk dat deze vrijwilligers doen. Wat niet vrijblijvend is. Dus daar hoop ik dat de Griffie binnenkort aan gaat werken.
Van harte onderschreven, meneer Elbert, want dat is belangrijk werk wat ze doen. We zagen het weekend ook weer bij helaas de brand in Goor. Daar wordt aan gewerkt. Dank. Nog andere opmerkingen bij de ingekomen stukken? Nee? Mogen we voor u vaststellen? Doen we dat. Dan ga ik het voorzitterschap overdragen aan onze vicevoorzitter, want hij zal een groot deel van het vragenhalfuur voor zich zijn rekening nemen, omdat er veel vragen zijn aan uw portefeuillehouder.
Dank u wel, voorzitter. Het wordt wat rumoerig. We gaan beginnen met het vragenhalf uur. In de volgorde de heer Rickert, de heer Rijkens en de heer Kalter. En ook nog de heer Bijleveld. En ik zou in eerste instantie de heer Rickert het woord willen geven. U gaat naar voren. Ja, dat was u wel van plan.
Goed geanticipeerd.
Ja, prima. Gaat uw gang.
Oh. We hebben een vraag. Bij ABZ hebben wij begrepen dat de boete zal worden geïnd en dat de boete niet vervalt in het kader van een eventueel nieuwe vergunning. In Tubantia stond dat een bedrijf in Goor, EPS Products, een boete had ontvangen voor het zonder vergunning aanpassen van de inrichting van het pand. En deze boete die vervalt nu blijkbaar weer, omdat de vergunning inmiddels is verleend. Ik begrijp wel dat het college moeilijk kan ingaan op specifieke gevallen zoals ABZ of EPS. Maar wij vragen ons wel een beetje af waarom opgelegde boetes vervallen. Een beboete valt bijvoorbeeld ook niet als ik op het Vekplein ga parkeren in een blauw vak en ik heb geen parkeerschijf. En ik krijg een bekeuring en ik ga daarna met een aangekochte parkeerschijf netjes naar het politiebureau. En ik zeg, ik heb nu een parkeerschijf, ik heb mijn leven gebeterd. Ik ga het in vervolg ook gebruiken, dus het lijkt mij logisch dat u de boete weer intrekt. Dat is tot nu toe nog niet gelukt. Ja, ondanks de herhaalde poging, ja. Maar de serieuze vraag is wel van, in hoeverre worden nou boetes die opgelegd zijn ook daadwerkelijk geïnd? Want normaal gesproken zou ik denken, een boete is een boete. En wat is dan het beleidslijn van het college hierin? En worden boetes dan soms meer gegeven om bedrijven te motiveren om zich te gedragen en daarna zeg maar na te komen wat ze ook moeten nakomen? En dat dan een boete weer zeg maar wordt geïnd of niet geïnd, weer is goed gedrag. Want dan vind ik dat mijn gedrag ook best goed was met die parkeerschijf. Maar het is wel een heel serieuze vraag, omdat wij eigenlijk geen zicht meer hebben wat we nou aan die boetes hebben. Bij ABZ heeft de wethouder duidelijk gezegd, ook al krijgt de ABZ straks een vergunning voor de hogere productievolume, dan zal die boete ten alle tijde worden geïnd. Dus misschien dat u daar iets meer uitleg over kunt geven.
Dan zou ik het woord aan mevrouw Nauta willen geven.
Dank u wel, voorzitter. Het is ook een beetje complex, dus ik geef u dat gif toe. Een boete is een bestraffing voor een overtreding. Dus die worden opgelegd in het verkeer enzovoort. En u kunt daar een zienswijze tegen indienen, maar vaak treft die geen doel en moet u toch betalen. Een dwangsom is een aansporing tot naleving, is geen boete. En daar begint het verschil. Wij spreken in de volksmond graag over boetes, maar wij leggen bedrijven dwangsommen op. Hoe werkt dat nou? Als een bedrijf, kan overigens ook een inwoner zijn die een bedrijf heeft, regels overtreedt en we constateren dat, dan hebben wij volgens de wet de beginselplicht tot handhaving. Wat houdt dat in? Wij moeten handhaven, maar wij moeten daarbij ook kijken of er mogelijk gelegaliseerd kan worden. Dus de overtreding die wij bij een bedrijf constateren, daar moeten we volgens de wet op handhaven, maar eerst controleren of er gelegaliseerd kan worden. Daar komt ook, dat heeft u vaak gehoord, het zicht op legalisatie bijvoorbeeld vandaan. Dat een bedrijf zegt, ja, u legt mij nu een last op, maar ik heb u al een vergunningaanvraag bij u liggen en die snijdt hout. Dus wil u eerst eens even kijken of dat gelegaliseerd kan worden. Dus wij moeten een legalisatieonderzoek doen voordat we kunnen gaan handhaven. Dat betekent dat een overtreder dan een brief van ons krijgt waarin staat dit en dit hebben we bij u geconstateerd. Dit kunnen we niet legaliseren. Daar hebben we onderzoek naar gedaan en wij leggen u een last op. Een last onder dwangsom. Die last is bedoeld om de overtreder te laten naleven. Daar zetten we altijd een termijn aan vast. Dus u moet voor die datum, moet u die overtreding ongedaan maken. Doet u dat niet, en wij hebben bij controle geconstateerd dat de overtreding er nog steeds is, dan gaan wij de lasten invorderen. Dat kan zo ongeveer, dat is een beetje gebruik in Nederland, 3 keer. Je kunt eigenlijk met goed fatsoen 3 keer een last onder dwangsom opleggen. Als een bedrijf dan nog niet doet wat je wilt, dan komt bestuursdwang aan de orde. Dat is een heel ander instrument waarbij je eigenlijk zegt, nou, dan maken wij de overtreding voor u wel ongedaan en u krijgt de rekening. Dus dat is eigenlijk in wat wij als gemeente kunnen. Dat is dus wettelijk geregeld en daarbij volgen wij de landelijke handhavingsstrategie. Zoals wij ook binnen de ODT de regels volgen, dat hebben we in Twente zo afgesproken. Landelijk is er een handhavingsstrategie die wij volgen.
Ach dan, er stond volgens mij een boete in de krant, maar dan hebben zij een dwangsom gehad en ABZ heeft een boete gehad. Geen dwangsom.
Dwangsom.
Dus daar lopen we toch wel de kans.
Nee, want de dwangsom is inmiddels verbeurd, zoals het heet. De overtreding is niet tijdig opgeheven. Wij hebben het gecontroleerd en gezegd, ja, dan moet u gaan betalen. Dus vandaar dat de wethouder u ook al eerder heeft aangegeven, daar moet gewoon betaald gaan worden.
Oké, en het maakt dan ook niet uit of er, als u de overtreding ontdekt en er is nog geen vergunning aangevraagd, dat doet op zich niet ter zake? Of...
Nee, nee. Zicht op legalisatie wordt echt eerst onderzocht. Dus een bedrijf wat zegt, goh, maar ik heb toch een vergunning bij u neergelegd. Ja, maar die zullen we eerst nog moeten beoordelen. En als daaruit blijkt, ja, het kan gelegaliseerd worden, dan kunnen we inderdaad de last gaan terughalen. Maar eerder niet. En dat is bij ABZ tot nu toe niet aan de orde.
De heer Rijkens?
Ja, het zal wel met de wet te maken hebben, maar ik heb toch een vraag die een beetje in het verlengde ligt van de heer Rickert nu heeft aangegeven. Waarom geef je een bedrijf wat overtreedt niet gewoon direct een boete? Waarom, ik bedoel, als de heer Rickert daar met zijn blauwe vignetje staat, krijgt hij ook geen last onder dwangsom, maar moet hij direct een boete betalen? Kun je niet direct een boete geven als er een overtreding plaatsvindt?
Dan moet u bij de Tweede Kamer zijn of... Oh, sorry, dan moet ik gewoon... Dank u, voorzitter. Dan moet u bij de Tweede Kamer zijn of de wetgever. De wet schrijft ons dat voor.
Ik kijk even de zaal rond. Dank u wel, mevrouw Nota. Dan denk ik dat... Ik ga naar de heer Rijkens. Big Tech, had ik begrepen. Ga de gang.
Om een of andere vreemde reden komt altijd de koffie of de koekie hier langs als ik een vraag wil stellen. Na 3 keer is het geen toeval meer, voorzitter. Dat kan niet anders. Voorzitter, er is enige verwarring ontstaan over de vraag die je hebt gesteld. En of het dan ook komt door de manier waarop de vraag heb gesteld of de manier waarop ze geïnterpreteerd zijn. Maar de eerste 2 zijn vragen en de laatste 2 die als vragen staan aangeduid, daar heb ik van voorgesteld om ze eventueel te beantwoorden bij de informatieplicht van het college als ze daar toe wilden overgaan. Ik beperk me nu even tot de twee vragen die ik hier had willen stellen. Zoals u bekend is er nog wat te doen in Amerika over de verbondenheid tussen big tech bedrijven en de politiek, met alle risico's van dien. En je ziet ook dat er steeds meer vragen worden gesteld of die big tech nog betrouwbaar is en of die nog wel voldoet aan de democratische vereisten. En mijn vraag is of het college daar op redelijk korte termijn haar visie op zou kunnen geven. Waarbij bijvoorbeeld beoordeeld moet worden of we door moeten gaan met WhatsApp en andere grappen vanuit Amerika. Of dat we daar gebruik van mee blijven maken, maar in ieder geval mensen de mogelijkheden om alternatieven te gebruiken, zoals bijvoorbeeld Signal. Dat is mijn eerste vraag.
Daar wilt u nu al antwoord op?
De vraag is of het college daar met een voorstel wil komen en zich daarin wil verdiepen.
Nee, omdat u ook nog een vraag 2 daarop aansluit. Dus vandaar dat ik vraag, wilt u de eerste vraag even beantwoorden? Wilt u dat alvast beantwoord hebben? Meneer Scholten.
Ja, het antwoord is dat wij deze vraag schriftelijk gaan beantwoorden op redelijk korte termijn. Dat is ook zoals u de vraag heeft gesteld. Alleen u zegt nu heeft u het over een visie. In de vraag op papier heeft u het over een inventarisatie. Dus misschien wel handig dat u de vraag nou even wat preciseert, zodat wij de vraag ook goed kunnen beantwoorden op redelijk korte termijn, voorzitter.
Ja, mijn vraag is vrij simpel. Heeft u een kijk op deze situatie gezien de discussie die erover plaatsvindt? En als u zegt van we komen met een schriftelijk antwoord, dan vind ik dat voldoende. Dat is eigenlijk de strekking van de vraag. Dus die is daarmee beantwoord. Zo simpel kan het. Dan vraag.
Dan heeft u nog een. Ja, dan ja. Gaat u verder.
Dat gaat om het volgende, en daar is wat verwarring ontstaan. Hier is 6 jaar geleden, 3 jaar geleden en ik geloof 1,5 jaar geleden, niet alleen door de PvdA, maar ook door D66, zijn er vragen gesteld over de erbarmelijke situatie in de winkelstraten van Goren en Delden. In die zin erbarmelijk in de zin van dat sommige delen van die straten gewoon niet bereikbaar zijn. En in de vorige keer dat wij die vraag hebben gesteld, heeft de burgemeester aangegeven dat zij het een volstrekt terechte vraag vond. Alleen wij zien dat nog steeds niks is gebeurd. En naar ons idee is het vrij eenvoudig om daarop in te grijpen door gewoon een brief te sturen en te zeggen dat mensen die dingen niet in de weg moeten zetten. Dus onze vraag is van wanneer gaat u ingrijpen? En ons verzoek is eigenlijk om dat zo snel mogelijk te doen, omdat het verschillende keren op de agenda heeft gestaan.
Mevrouw Nauta.
Dank u wel, voorzitter. Even eerst de situatie schetsen, want dan krijgen we even een beeld bij wat er gebeurt in de Grote Straat in Goor. Daar hebben we het nu even over, hè, want daar was uw vraag op gericht. De Grote Straat is een woonerf. Maximum snelheid is 15 km per uur. Auto's zijn te gast. Parkeren in de vakken mag voor maximaal 2 uur. Buiten de vakken word je na 10 minuten bekeurd als je er nog staat. Fietsers, snorscooters en bromfietsers mogen overal parkeren, mits ze niet in de weg staan van voetgangers, rolstoelen en dergelijke. U zegt er is niks gebeurd de afgelopen jaren. Dat ben ik niet met u eens. De BOA's visiteren deze straat frequent, omdat wij ook weten dat de winkeliers zuinig zijn op deze straat. De toegang naar de rest van het centrum van Goor. Daar wordt nu ook in het nieuwe masterplan, aandacht aan gegeven. Wat de BOA's doen is in elk geval voortdurend contact hebben met winkeliers. Dan kan het gaan over, waarom laat jij nou je auto de hele dag voor de deur staan, want dat kan ook een auto van een winkelier zijn, tot aan beboeting, want dat gebeurt gewoon in de straat van auto's die geparkeerd staan. Dat het nog steeds geen ideale situatie is, komt waarschijnlijk ook toch wel door het gedrag wat wij met z'n allen tentoonspreiden. Als ik mensen vraag, weet jij dat de Grootstraat een woonerf is, dan hebben de meeste mensen geen idee. Je moet niet voor niks een hoge drempel op, dat moet de snelheid al remmen. Kortom, we zijn voortdurend met deze straat bezig. En omdat we nog steeds niet tevreden zijn met het beeld, dus dat zei ik ook de vorige keer tegen u, u geeft daar terecht kritiek op, omdat we nog niet tevreden zijn over het beeld, zijn we nog steeds met de winkeliers in gesprek hoe we dat wel goed kunnen krijgen. We hebben inmiddels wel door, en daar is ook met de verkeersdeskundige over gesproken, dat een andere inrichting van de straat niet heel veel zal uitmaken. Het gaat echt om het temperen van de snelheid en het de foutparkeerders lik op stuk geven.
Het is wel bijzonder, want ik heb vorige keer een aantal voorbeelden gegeven waar wij ons aan ergerden. Dat had niets met verkeer te maken, terwijl het ook een punt is. Waar het toen om ging is dat er een terras op de stoep staat waar je niet langs kunt. Dat er overal obstakels staan waar mensen niet langs kunnen. Ik heb toen het voorbeeld van een haringkar gebruikt. Want ik zei, ik mag mijn behangtafel toch ook niet op de stoep neerzetten. En ons gaat het met name om dat vrij makkelijk op te lossen. Waarom mag iemand zijn terras op de stoep maken waar mensen helemaal met een boog omheen moeten? Waarom mogen al die borden daar staan waar mensen echt helemaal niet... Als je het eerste stukje vanaf de ABN-bank, of voormalige ABN-bank, of de Lidl nu, de straat in moet, dan kun je als voetganger daar niet veilig de straat binnenkomen. En u gaf dat toen volmondig toe en u zei, u heeft volstrekt gelijk. En u zegt daar nu niets over, maar volgens mij is het heel makkelijk om daar een eind aan te maken door gewoon mensen aan te schrijven. En ze elke keer als ze die borden weer neerzetten, geven ze gewoon een bekeuring. Of een last onder de dwang, of weet ik het hoe het heet, mag maar iets in die zin.
Dank, Tom. Mevrouw Luijten.
Kort antwoord nog even, voorzitter. Natuurlijk heeft dat het M-verkeer en inderdaad de uitstallingen hebben met elkaar te maken. U kijkt nog aan tegen een aantal terrassen die wij in coronatijd hebben toegestaan. We hebben daarvan gezegd, gegeven de slechte situatie van de horeca op dat moment, u mag daar nog even mee doorgaan. En we gaan dit seizoen, zo hebben we het ook afgesproken, met de ondernemers handhaven op een te breed, dat geldt ook voor Delden, komen we straks op, een te breed terras. Dus dat moet terug. En voor de rest, nogmaals, hebben de BOA's contact met de winkeliers. Kijk, de haringkarren worden neergezet omdat een winkelier geen auto die fout staat voor zijn deur wil hebben. Dus we zitten een beetje in een vicieuze cirkel waarbij winkeliers, en dat begrijp ik volkomen, zeggen, ik wil voor mijn winkel niet voortdurend een auto geparkeerd hebben. BOA's kunnen er niet elk moment van de dag zijn, ook al hebben we er 6. Dus het is met elkaar voortdurend schakelen om dat zo goed mogelijk te krijgen. Ik ben het met u eens, ideaal is het nog niet, voorzitter, maar we gaan er wel mee verder.
De haringkar staat aan de overkant tegen waar de Lidl zat. Die staat dwars op het voetpad. Er ligt geen haring in. Er wordt ook geen haring verkocht. Dat is gewoon strikt overbodig. En al die borden die daar staan, elke ondernemer zet gewoon die borden neer. En mensen kunnen niet meer langs, ook omdat fietsen worden gebruikt. Wanneer kunt u toezeggen dat die borden en die haringkar er niet meer staan? Ik bedoel, dat van die terrassen snap ik. Er moet een fatsoenlijk overleg. Maar die borden, ik bedoel, als wij in de raad dat 3 keer aankaarten en er gebeurt op dat vlak niks, want we hebben het steeds over die borden gehad, ja, dan is zo'n raad ook een beetje een dood instrument wat niet eens het voor elkaar krijgt om voor mensen die bijvoorbeeld beperkt zijn daar door de straat heen te lopen. Dus ik zou graag willen dat u een termijn aangeeft, bijvoorbeeld voor de zomervakantie, dat die roddingen daar gewoon weg zijn.
Mevrouw Nota.
Een termijn kan ik niet aangeven in overleg met het team. Dat is niet om lelijk te doen naar de raad toe. Dat is de realiteit waarmee we te maken hebben. De BOA's controleren of er nog steeds rolstoelen bijvoorbeeld doorheen kunnen, want toegankelijkheid is een groot goed. En nogmaals, wij zijn voortdurend in gesprek met winkeliers om die situatie echt te verbeteren. Maar als u zegt, het moet voor 1 mei allemaal opgeruimd zijn, dan kan ik u dat niet garanderen. En dat zou ik u dus ook niet willen toezeggen, want dan kan ik het niet beloven.
Maar voorzitter, die borden van de trekpleister en wat voor winkels dan ook, die constant in de weg staan voor voetgangers. U moet toch in staat zijn als handhaver hier om die dingen daar gewoon weg te krijgen. Daar is toch niet 6 jaar voor nodig. Ik bedoel, zo'n eenvoudig verhaal. Mensen kunnen daar niet lopen. Zo'n terras snap ik. Dat het autovervoer niet is te regelen, snap ik ook. Maar die borden die daar staan, waardoor mensen echt daar niet kunnen lopen, die moeten toch gewoon binnen een termijn van, zeg, 1 augustus daar weg zijn. Dat moet toch kunnen?
Het verhaal is duidelijk, mevrouw Nota. Laatste woord.
De BOA's hebben 2 weken terug zijn ze door de hele Grootstraat gegaan, hebben opgemeten waar wat staat. En nogmaals, de situatie is niet zo eenvoudig omdat er ook sprake is van een woonerf. Het betekent dat voetgangers en fietsers ook gewoon zich op het baanvak mogen begeven. Alleen, daar wordt een slechte naleving op toegepast. U blijft zeggen dat wij 6 jaar niks gedaan hebben. Ik blijf zeggen dat dat niet het geval is. En nogmaals, het heeft onze volledige aandacht. Maar omdat het een woonerf is, kunnen wij niet zomaar zonder meer overal borden enzovoort gaan weghalen.
Voorzitter, een gemeentebestuur wat niet in staat is om na 6 jaar die borden weg te halen,
meneer
is geen knip voor de neus waard.
Dat antwoord is duidelijk, maar ik denk dat het duidelijk is wat u betoogt. En ik denk ook dat het antwoord, als het voor u onvoldoende is, nou, dan komen we daar op een ander tijdstip nog op terug. Daar kijk even de zaal rond, niemand. Dan gaan we naar het volgende onderdeel. Meneer Kalter, ik zou u graag het woord willen geven. Meneer Kalter.
Voorzitter.
Beetje hetzelfde onderwerp wat net aan de orde was, maar dan over Delden. Het gaat ook over toegankelijkheid van het centrum van Delden. We hebben een heel verhaal erbij over een aantal horeca die daar ook het ontoegankelijk maken voor rolstoel. Personen die daar langs willen over die straat. Maar ik wil eigenlijk de vraag nog toespritsen op het laatste punt van het verhaal wat ik in de vraag nog wil stellen. Wij komen in het geweer dat we in de krant lazen dat een buurtbewoner van de Zwaan, die bezwaar maakte tegen het terras van de Zwaan en de gemeente verzocht hier tegen handhavend op te treden, die zo geen belanghebbende zijn. Dat verbaast ons. En dan is de vraag, wie is dan wel een belanghebbende voor we serieus gaan handhaven? Want ja, wanneer ben je dan wel een belanghebbende of niet van de overlast?
Mevrouw Nauta.
Dank u wel, voorzitter. De zaak die u noemt heeft onze volledige aandacht. Wij zijn ook voortdurend met meneer in contact. De kwestie van de terrassen heb ik net even beschreven. Dus dit jaar, dit seizoen, zo moet ik het zeggen, gaan wij daarop ook handhaven. Dan moeten de coronaterrassen terug. Want wij zien ook wat er gebeurt bij een aantal horecazaken. Dus de situatie die u schetst is juist. Die terrassen moeten weer kleiner worden om een vrije doorgang te maken. En daar zal de komende maanden druk mee bezig gegaan worden. Staat op de lijst bij de BOA's om aan te pakken.
U geeft geen antwoord op de vraag als u het niet erg vindt. Het gaat namelijk om het woordje belanghebbende. Ik dacht dat dat de vraag was.
Dat ligt aan de casus wie belanghebbend is. Kijk, iedereen zou in principe kunnen klagen over niet toegankelijke trottoirs in Delden of welke kern dan ook. Maar het gaat ons om... bent u direct betrokken? Bent u omwonende van een horeca-etablissement en heeft u daarover klachten? Dus daar zijn we ook met de meneer in gesprek om dat te bekijken en te zien hoe we daaruit kunnen komen.
Voorzitter, ik woon daar niet. Ik woon wel in Delden, maar ik woon niet daar in de buurt. Ik woon er denk ik 1,5 kilometer vandaan. Maar als ik daar wil lopen, ben ik toch eigenlijk gelijk belanghebbende dat ik niet de straat opgejaagd word? In de zin van, ik drink wel niet wat bij de Zwaan, maar ik wil er wel langs. En ik moet naar een andere winkel. En daar ben ik toch echt wel belanghebbend. Dus de voorzitter had het ook over dat de vraag niet was beantwoord. Het gaat ook om, wie is dan een belanghebbende? Alle inwoners zijn volgens mij alle, is misschien een beetje overdreven, maar veel inwoners van Delden zijn belanghebbende, denk ik.
Mevrouw Nauta.
Ik meen de vraag beantwoord te hebben, voorzitter.
Is duidelijk.
Ik heb hier wel bezwaar tegen, hoor. De vraag is niet beantwoord. Wat de heer Kalter zegt is volstrekt terecht. Als jij als voetganger door die straat gaat, ben je toch belanghebbende? Wat is dat nou? Deze hele vraagbehandeling rond overlast in straten, ik vind het zeer onbevredigend. En ik vind dat de heer Kalter terecht een vraag stelt. Wie is dan belanghebbende? En dan moet toch een burgemeester antwoord op kunnen geven. Ik vind het echt onbevredigend dit.
Meneer Kalter.
Sorry, was ik even. Sorry, voorzitter. Ja, nou ja, dat vind ik eigenlijk ook wel. In die zin dat mevrouw Nauter, of de burgemeester, zegt wel net dat iedereen dat eigenlijk is. Hè, dat iedereen maar dat ze er eigenlijk niet wat aan kan doen in die zin. Dat we het gedogen eigenlijk, dat die horeca dat blijft doen. Want die...
Ja, daar ging de vraag dus niet over. Geef u even het woord, mevrouw Nauta. Kunt u daar nog wat op zeggen?
Waar het gaat om belanghebbende is het antwoord volgens mij gegeven. En duikt een burgemeester niet belanghebbend, zijn degenen die gebruik maken van het trottoir op die plaats. Men moet een klacht indienen, zo werkt ons systeem. Dan komen wij in actie, laat ik het dan zo omschrijven, en gaan wij kijken wat we eraan kunnen doen. Bij de betreffende casus die u omschrijft, hebben wij echt in behandeling. Maar dat, nou goed, ik ga even niet in op individuele gevallen. Waar het gaat om de terrassen en de slechte doorgang, die hebben wij nog als erfenis van het coronabeleid overgehouden. Daar gaan wij dus echt op handhaven, want wij zien ook dat dat echt problemen oplevert. Dus daarmee ken ik uw verhaal geen zins. Het is aan de orde en wij gaan handhaven.
Ja, voorzitter. Nou, dat is, het antwoord is dan duidelijk. En ik dien bij deze alsnog ook nog een klacht in dat ik daar vorige gisteren niet langs kon. Maar dat terzijde.
Goed. Meneer Kalter. U had nog een tweede vraag. Is ander onderwerp, uiteraard.
Voorzitter, het gaat over de Oekraïners van de Koevenstraat in Goor. In de raad van 11 februari stelden wij vragen over de inval bij de Oekraïners die week daarvoor om 8 uur 's avonds. Wij kregen veel kritiek, door met name de zin met het woord dat de Oekraïners moesten opdonderen. Voorts werd gesteld dat het allemaal wel meeviel en er was een reguliere Gustos-controle. Dagblad Tumantia ging er naartoe en schreef op woensdag 26 februari schreef erkoven. Aantal punten uit het verslag. Jongeren ervoeren het bezoek als intimiderend en ook eng dat er ineens naar identiteitspapieren werd gevraagd. Daarnaast weten we dat de inwoners, of bewoners en de zorgverlening een brief aan de gemeente hebben gestuurd of zouden sturen. Dan de vragen: hoe heeft het college gereageerd op de teneur van die brieven? Wat stond erin en wat was de reactie? Hoe kijkt het college terug op onze vragen en kritiek? Op de gevoerde Gustos-controle. Ook met name het tijdstip van die dag. En wie bepaalt tot slot wanneer, waar en hoe laat er een Gustos-controle is?
Duidelijk, mevrouw Nauta.
Dank u wel, voorzitter. Even de drie vragen langslopen. Het college heeft gereageerd op de teneur in deze brieven. Ik heb gewoon de twee gezinnen uitgenodigd die het betrof. Ze zijn allebei voltallig gekomen. We hebben een goed gesprek gehad met een tolk erbij. Maar eigenlijk was die nodig, want een van de mensen sprak erg goed Nederlands. Erg knap na zo'n korte tijd. Dus we hebben ook kunnen uitleggen hoe een gemeente te werk gaat. En dat wij controles houden voor hun eigen veiligheid. Want dat doen we. We controleren bij alle gastgezinnen, dat heeft ook wethouder Rohaan vorige keer uitgelegd, om te kijken hoe zit men erbij, is het brandveilig, nou heb ik u vorige keer verteld. Dus het was zonder meer goed gesprek en men zei daarmee tevreden te zijn. De tweede vraag, hoe kijkt het college terug op de vragen kritiek op de gevoerde Gustos-controle, ook qua tijdstip? De controle heeft plaatsgevonden van 7:10 tot ongeveer 7:50. Het betrof een korte BRP-controle, dus we controleren dan staan mensen ingeschreven. Dat is gemaakt, die controle is gedaan door 4 personen, dus ongeveer een kwartier geduurd. We zijn ons zeer bewust van de problematiek die bij een controle kan optreden. Vandaar dat wij altijd het rechtstreekse nummer hebben van de tolkentelefoon. Die kunnen we gelijk inschakelen als het nodig is. In dit geval was dat niet nodig, omdat een van de bewoners goed Nederlands sprak en ook alle medewerking verleende, waardoor ook de controle heel snel kon plaatsvinden. En nogmaals, wat ik vorige keer heb gezegd, zijn geen ongeregeldheden aangetroffen. Wie bepaalt wanneer, waar en hoe laat een Gustos-controle is? Wij hebben één keer in de zoveel tijd een Gustos-overleg. Daarin worden een aantal adressen die wij doorkrijgen worden besproken van goh, wat kunnen we daaraan doen? Dat doen we niet alleen, dat doen we met ketenpartners samen. Wat ik u vorige keer zei, hè, de sociale recherche, ligt een beetje aan het geval. De voedsel- en warenautoriteit ligt eraan welke adressen we bezoeken. In dat overleg wordt een schema gemaakt van oké, dan gaan we op die datum die adressen bezoeken. Ik heb u vorige keer uitgelegd dat dat meestal aan het begin van de avond is, omdat dan bewoners thuis zijn. Als we dat overdag doen, zou het in de meeste gevallen zinloos zijn, zijn mensen aan het werk. En wij gaan echt geen pand binnen als wij geen toestemming hebben. En de geplande controles worden vooraf met mij gedeeld en achteraf met mij besproken.
Ja, voorzitter. Dan toch nog een vraag op. Hoe keek het college terug op de kritiek van ons? Wij zijn eigenlijk, de inwoners die waren overvallen. Die dachten dat een inspectie was, die zorg zich de beren, om maar gewoon plat te zeggen. En die vonden het tijdstip toch niet zo fijn. Het was donker, het was niet lekker lenteweer of zo, het was donker. Kunt u zich voorstellen, laat ik dan anders, dat die mensen het toch als intimiderend en als eng hebben ervaren? Of heb ik hier gewoon vette onzin te voorkomen?
Mevrouw Nota.
Dank u wel, voorzitter. Zoals ik u de vorige keer heb aangegeven, meneer Kalter, doen wij deze controles zorgvuldig. Wij hebben tijdens de controle geen paniek of welke reactie dan ook aangetroffen. Dat werd mij nog een keer bevestigd in het goede gesprek wat we met de twee families hebben gehad. Uiteraard is de visie op dit soort controles van, laat ik het even noemen, vluchtelingen in het algemeen anders. Daar houden wij ook rekening mee. Wij gaan niet met 10 mensen naar binnen. We gaan met kleine groepjes, we vragen eerst toestemming en we houden daar echt rekening mee. Dat werd ook bevestigd in dat gesprek. Men vond het fijn dat we nog een keer achteraf uitlegden hoe dat nou in elkaar stak. En ik heb ze wel gezegd, wij gaan in elk geval die uitleg waar we het moeten verbeteren, verbeteren. Want ik heb ook de wijsheid niet in pacht. Dus waar we kunnen leren, zullen we leren. En dat heeft het team ook meegekregen.
Voorzitter, u denkt dat dit ook een geval is waar we van leren? U denkt ook dat dit een geval is waar we dus ook van leren. Want eigenlijk, u zegt ook wel, het is niet zo ernstig wat ik zei eigenlijk, hè, maar Tubantia is het ook geweest. Hè? Die hadden toch ook, of de nieuwe onzin.
Mevrouw Nota.
Ik heb over niemand een oordeel, meneer Kalter, dus ook niet over Tubantia. Ik zeg alleen wat wij zelf hebben meegemaakt. Niets meer en niets minder.
Oké, laat hierbij.
Dan kijk ik even de zaal rond. Dan denk ik dat wij het voorzitterschap terug kunnen gaan geven. De fixbrigade. Is dat voor u? Is dat ook voor u? Nee, dan wilt u wel terug? Of, ik maak het af vandaag. Nee, ik maak het vanavond af. Wij maken het gewoon af. Meneer Weijersveld. Aan u het woord, meneer Weijersveld.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, op 11 februari heeft onze fractie gesteund door nog een aantal andere fracties hier in de Kamer een motie ingediend over de zogenaamde fixbrigades. Dat zijn teams van vrijwilligers die langsgaan bij adressen van mensen die wat smallere beurs hebben, maar die dan eventueel een advies krijgen over hun energiegebruik en manier ook om energie te besparen en om de kosten naar beneden te brengen. Maar die fixteams die adviseren niet alleen, maar die kunnen ook verbeteringen in het werk stellen. Of die doen dat zelf of die vragen externe partijen om dat uit te voeren. Nou kregen wij die motie is door de voltallige raad aangenomen. De wethouder heeft toen gezegd van ja, wij gaan daarmee aan de slag. En dan kregen we een week later een update van de routekaart. En tot onze verbazing stond daar niks in over deze fixteams. En wij zouden graag daar enige opheldering over willen hebben van het college.
Meneer Schipperman.
Ja, dank u wel, voorzitter.
Gaat u gang.
Ja, dat is correct. Hè. Op 18 februari hebben wij een raadsbrief verstuurd met daarin een update van de routekaart. En daar is direct ook de verwarring. We zijn nog bezig met een verkenningsdocument. Een document waarin wat ons betreft alle mogelijkheden staan om toch nog energie-neutraal te worden in 2030, dan wel 35. Daar zult u hem terugvinden. Tegelijkertijd zijn we inmiddels in gesprek met de Fixbrigade Nederland. Die hebben ons ook geadviseerd om het integraal aan te pakken. Dus ook met alle domeinen te praten voordat we volgende stappen zetten. Dus die gesprekken lopen. Dus we zijn er vol actief mee bezig. En ja, het enige wat ik kan toezeggen is dat u voor 1 mei in ieder geval over de Fixbrigade antwoord heeft. Dus we zijn er volop mee bezig, zoals u heeft gevraagd.
Meneer Bijneveld.
Dank u wel, wethouder. Ja, u brengt nu een nieuw element in wat wij nog niet kenden. U heeft het over een nieuw verkennend document. Kunt u dat iets verder toelichten? Wij dachten namelijk dat de routekaart een update was, maar dat het laatste stuk een update was. Maar misschien er komt blijkbaar nog iets anders achteraan.
Meneer Schipman.
Ja, sorry, u heeft ook gevraagd in een eerdere raadsvergadering, hè, om meer ambitie te tonen, om te laten zien wat we allemaal wel kunnen. Kijk, de routekaart zoals we nu hebben, ja, die hebben we geüpdate, hebben we gekeken, oké, wat hebben we ooit afgesproken? Wat is de stand van zaken daar? Inmiddels zijn we weer heel veel verder. Zijn er weer heel veel dingen gebeurd in de wereld en die gaat u terugvinden in ons verkenningsdocument. Dus dat gaat veel verder dan de routekaart. En dan is het aan u eigenlijk aan de raad om daar keuzes in te maken. Te zeggen, oké, waar gaan we heen? Een van de dingen die in dat verkenningsdocument staat is dus die fixbrigades, maar er staan ook een heleboel andere dingen in. Dus dat komt ter bespreking hier naar de raad en het is aan u om dan daar keuzes in te maken.
Ja, daar zijn we uiteraard heel blij mee. Het verkenningsdocument, ik neem aan dat u daar een aantal beleidsopties gaat presenteren. Hè, van welke keuzes er zijn of welke keuzes de raad gaat maken of het college zou willen maken en wil voorleggen aan de raad. Kan ik het zo interpreteren?
Ik zou gewoon even wachten tot het document er is, denk ik. Dat zou ik adviseren. Dan kunt u het dan interpreteren, want om dat nu te zeggen wat dat voor u gaat betekenen, kan ik niet zeggen. Dus laten we gewoon even afwachten wat erin staat.
Ja, voorzitter, ja, deze raad zit toch wel, sorry dat ik even nog doorga, maar deze raad zit dus wel te wachten op voorstellen van hoe we nu verder kunnen. Hè? En dat is zeg maar de vraag die hieronder ligt. Dus daar willen wij graag ook een keer een antwoord op hebben. Hè, hoe gaan we verder? Hè? Wat is dan die meer ambitie die u gaat tonen en hoe herkennen we dat dan? He, dus dat is eigenlijk de vraag die die voor ligt.
Voordat u daar antwoord op geeft, heeft u daar, meneer Rijkens, wilt u daar iets over?
Nou, die
melden?
Sluit er een beetje bij aan. Eigenlijk twee elementen. Volgens mij, als de raad zo'n motie aanneemt, dan wordt zo'n keuze toch niet later nog een keer aan ons toegelegd. Dan is toch gewoon besloten dat we dat gaan doen. En de tweede vraag is dan, op welke termijn gaat het dan gebeuren? Want ik ging ervan uit dat de motie er ook op was gericht om daar zo snel mogelijk mee aan de gang te gaan. Om zo snel mogelijk ook. Dus ik vind het dan wel een relevant punt. Krijgen we nog een keuze voorgelegd? Of wordt de motie gewoon uitgevoerd? En de tweede plaats, op welke termijn kunnen we dan verwachten dat dit uitvoering krijgt? Want voorstellen van de raad moet er niet om een eeuwigheid wachten, vindt mijn fractie.
Meneer Schepperman.
Ja, volgens mij heb ik duidelijk uitgelegd dat we ermee bezig zijn. We zijn in overleg. We komen voor 1 mei met een antwoord op de motie. Dus ik ben hem aan het uitvoeren, zoals u zegt.
Voorzitter, dan nog één opmerking. Wanneer zouden we dat verkenningsdocument dan kunnen verwachten?
Ja, ik zou even de 1 mei aan. Ik hoop volgende raadsvergadering, maar ik kan dat nog niet helemaal zeker zeggen, omdat alle domeinen in dit huis erbij betrokken zijn. En dat kost gewoon, het spijt me, dat kost een boel tijd. Ja. Iedereen moet daar naar kijken, iedereen moet zich zolang erbij voelen. Ja, en dan, dat kost gewoon veel tijd. Dus ik hoop volgende raadsvergadering, maar in ieder geval voor 1 mei.
Ja. Voor 1 mei bedoelt u dan de fixbrigades of bedoelt u een reactie op de
ook,
update?
Ook allebei. Ook het document waar we het nu even kort over hebben. Ja.
Oké. Okay. Ja, helder, dank u wel.
Dat was het, meneer Bijneveld. Goed. Dan geef ik het wederom terug. Van u echt. Aan mevrouw Noda.
Dank u wel. Dan hebben wij het vragenhalf uur daarmee gehad en ga ik door naar punt 7 op uw agenda. Actieve informatieplicht, college, terugkoppeling, gemeenschappelijke regelingen. Daar hebben wij geen zaken op binnengekregen. Ik kijk nog even de kring rond. Nee, hoef ik ook niet af te hameren. Dan gaan wij naar de hamerstukken. Daar hebben we er een aantal van. En u heeft geen wijzigingen aangebracht in de hamerstukkenlijst. Dus ik mag achter elkaar voor u afhameren. Ten eerste, agenda punt 8, normenkadercontrole jaarstukken 2024. Agenda punt 9, budgetoverheveling van 2024 naar 2025. En dan het toegevoegde agenda punt 10. De benoeming en de aanwijzing van de heer Heuvel als raadsadviseurschap plaatsvervangend G4 mag ik ook voor u afhameren. En dan krijgt hij ongetwijfeld een blommetje. En hij moet, ja, hij moet eerst beëdigd. Je kan niet zomaar een bloemetje.
Goed.
U hoeft de plaatsvervangend griffier niet uit te leggen dat u naar voren... Hij kent dat allemaal. Mag ik u vragen te gaan staan? Ik verklaar dat ik nog direct, nog indirect, in welke vorm dan ook, valse informatie heb verstrekt in verband met het verkrijgen van mijn aanstelling. Ik verklaar en beloof dat ik tot het verkrijgen van mijn aanstelling aan niemand iets heb geschonken of beloofd en dit ook niet zal gaan doen. Ik beloof dat ik plichtsgetrouw en nauwgezet de mij opgedragen taken zal vervullen en dat ik daarbij de grondwet en alle overige wettelijke regelingen van ons land en van de gemeente Hof van Twente zal eerbiedigen. Ik beloof dat ik zaken die mij uit hoofden van mijn functie vertrouwelijk ter kennis komen of waarvan ik het vertrouwelijke karakter moet inzien, geheim zal houden voor anderen dan die personen aan wie ik ambtshalve tot mededeling verplicht ben. Ik beloof dat ik mij zal gedragen zoals een goed plaatsvervangend griffier betaamt, dat ik zorgvuldig, onkreukbaar en betrouwbaar zal zijn, dat ik niets zal doen dat het aanzien van het ambt zal schaden. En wat is daarop uw antwoord?
Dat verklaar en beloof ik.
Dan mag ik u feliciteren namens de hele raad.
Ja. Nou, dat vind ik wel aardig.
Dames en heren, met dit heugelijke feit, de Griffie is compleet. Dat is voor een raad altijd heel belangrijk, met dank aan de werkgeverscommissie. Sluit ik deze vergadering, want er is niets meer te bespreken.
Alleen misschien nog geen datum voor bezoek aan de bibliotheek. Ja, wat al door. Ik heb het niet gehoord, nu officieel wanneer. Ik had gezegd, ja, woensdag is presidium. Ah ja, 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 als het komt dan. Ja.